Wij waren de vorige keer in Hebreeën 12 vers 2 gebleven. Waar staat dat wij, als wij de loopbaan des geloofs lopen, dat wij dan zouden zijn ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, namelijk Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Belangrijke verzen in deze brief, want deze verzen zijn eigenlijk de hoofdoproep voor ons om te leven uit geloof. Nadat wij in hoofdstuk 11, ik vertel het gewoon nog een keer, hè, dan blijft het wat beter hangen. Ik zag vanmiddag nog iets over schaapjes die herkauwen. En dat is voor ons ook wel eens goed om te herkauwen. Dus nog maar een keer. In hoofdstuk 11 vinden wij alle geloofshelden, de geloofsgetuigen, waaraan wij een voorbeeld zouden nemen. En in hoofdstuk 12, de eerste versen, vinden wij de Heer Jezus, die ons voorgesteld wordt als onze overste leidsman, die ook de loopbaan des geloofs gelopen heeft. En er staat van hem dat hij de voleinder des geloofs is. Hij heeft namelijk ook het einddoel bereikt. Hij is namelijk al beloond geworden voor zijn loopbaan. En daar is hij de eerste in. Want die figuren uit hoofdstuk 11, die hebben nog geen beloning ontvangen voor hun loopbaan. Het staat in vers 39. Ze hebben de belofte nog niet verkregen van hoofdstuk 11. En de Heer Jezus wel. Het resultaat van zijn loopbaan is namelijk dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En de vorige keer hebben we onder andere stilgestaan bij het feit dat er staat, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, dat hij daarom het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Maar de vorige keer hebben we het erover gehad dat die vreugde, dat het niet de vreugde was die hij had voordat hij mens werd, want zo leest men dat hier wel eens in. Hij had vreugde, maar hij heeft dat opgegeven voor ons en is mens geworden. Dat is zo. Maar hier in Hebreeën 12 vers 2 staat dat niet. Wat hier staat is dat er vreugde voor hem in het vooruitzicht.
De toekomst.
Ja, dat lag voor hem. En daar zag hij op. En daar wist hij van. En daar hebben we vorige keer ook een aantal dingen van gezegd. En toen ik vanmiddag nog een keer deze vers doorlas, toen zag ik dat eronder staat een verwijzing naar bijvoorbeeld Lucas 24 vers 26. Dat zoek ik nou niet op, maar dat is het verhaal van de Emmausgangers. Toch? Laatste hoofdstuk van Lucas. De Emmausgangers. En ze hoopten dat de Heer Jezus degene was die hen zou verlossen. Maar ja, hij was al 3 dagen geleden overleden en de Emmausgangers dachten dat de hoop verloren was. En toen kwam de Heer Jezus bij hen en die zei, moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan? Door lijden naar heerlijkheid. Moest dat dan? Ja, dat moest. Hoe wist de Heer Jezus dat? Nou, uit de schrift, want er staat er daar gewoon achter en er staat erbij, hij legde hun de schriften uit, te beginnende bij Mozes en de profeten en de wet en de psalmen. Want die spreken over het lijden en over de heerlijkheid die zal komen over de Messias. De vorige keer hebben wij wel opgezocht, en die staat er ook onder, zag ik, 1 Petrus 1 vers 11, waar ook gesproken wordt over dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten. Namelijk in verband met het lijden wat op de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Want zoals vorige keer ook gezegd, ja, in het Oude Testament wordt daar kriskras over gesproken. De ene keer gaat het over het lijden en de andere keer gaat het over de verheerlijking. De twee komsten, wij kennen nu, spreken wij van een eerste komst en een wederkomst. Eerste komst en de tweede komst van de Messias. Maar dat lees je in het Oude Testament helemaal niet. In ieder geval niet, niet aan de oppervlakte van de Bijbel. En ook niet aan de oppervlakte van het Oude Testament. Daarvoor moeten wij de schrift onderzoeken. Toch? Je moet er wat onderzoeken, zegt de Heer Jezus. Ja. We zouden de schrift onderzoeken. Onderzoeken.
Wat achterzoeken?
We zouden er wat achterzoeken. Dat is ook niet zo gek, hoor. Dat klinkt, is een negatieve uitdrukking. Dat klinkt heel negatief. En daar beschuldigt men ons ook natuurlijk wel eens van. Dat wij, dat is veel te ver gezocht, bepaalde dingen. Nou.
Zeg, kijk er nog een paar.
Ja, ik bedoel, in de Bijbel, als de Heer Jezus dingen verklaart, of als de apostel Paulus dingen verklaart, dan zeggen, kunnen wij ook zeggen, nou, dat is wel erg ver gezocht. En een leuk voorbeeld daarvan, wat me te binnen schiet, is in Jesaja. Want ik weet niet of je wel eens in het Oude Testament leest, maar Jesaja 61. Maar als je in het Oude Testament leest, bijvoorbeeld Jesaja, dan ben je het toch hopelijk met mij eens dat het geen kant en klaar, klip en klaar uiteenzetting is over de komst van de Messias, over de bouw van de gemeente. In Jesaja wordt dat uiteengezet, nee. Over de eerste komst en de tweede komst van Christus. Nee, het evangelie wat zal gaan naar de heidenen, ja, het wordt genoemd, maar in wat voor verband en wat voor volgorde, blijft allemaal vaag. En dat klopt ook, dat is ook de bedoeling van het Oude Testament. Want het Oude Testament in zichzelf is namelijk duisternis. Kan je dan niks mee? Ja, tuurlijk kan je wel wat mee, maar dan heb je licht nodig van het Nieuwe Testament. De Heer Jezus en Paulus en al die anderen die dingen uitleggen. En bijvoorbeeld in Jesaja 61. Daar staat, lees ik maar vers 1 en 2. Daar staat, de geest des Heren, Heren is op mij. Ja, nou ja. Over wie gaat dat? Jesaja zegt het. Dus het kan ook over Jesaja zelf gaan. Dat weet je helemaal niet. Toch? Dat weet je niet. Dat zou de kamerling gezegd hebben. Gaat het over Jesaja zelf of gaat het over iemand anders? Maar goed. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze God, onze Gods, om alle treurigen te troosten, et cetera. Maar hier lees je gewoon in één stuk door, lees je van alles. En het gaat over de Messias, dat is duidelijk, dat wisten de vertalers ook wel, want ze hebben het mei hebben ze keurig met een hoofdletter geschreven. Maar in vers 2 staat, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wrake onze Gods. Staat in één zin, er staat nog net een komma tussen. Maar je kan er ook gerust 2000 jaar tussen schrijven. Nou ja, ik weet niet of je Lucas 4 kent, staat er hier ook keurig onder. Bijbelstudie met zo'n, dat is heel simpel. En je bedoel, je zoekt het gewoon op wat eronder staat en dan wijst het zich vanzelf. Nou ja, zo eenvoudig is het niet, maar goed. Bij wijze van spreken dan. Maar hier staat in één zin om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraak onze Gods. Dus aan de ene kant welbehagen, genade, en aan de andere kant wraak, oordeel. En als je Lucas 4 ernaast zou leggen, dan blijkt dat de Heer Jezus, vertel ik dat even heel snel, blijkt dat de Heer Jezus dit schriftgedeelte voorleest in de synagoge in Nazareth en hij leest alleen vers 1 en vers 2 en dan tot en met om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. Verder leest hij niet. Er staat bij, hij deed de boekrol weer dicht en legde dat ding aan de kant. En hij zei, heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. En dat vonden ze nogal vreemd. En dat was ook vreemd, want hij hield halverwege zo'n vers, hield hij op met lezen. Ja, waarom? Omdat het tweede deel van dat vers niet vervuld zou worden in de eerste komst van Christus, maar in de tweede komst. Ik bedoel maar, je leest hier zo in Jesaja en er moet nog wel enige duidelijkheid komen over wat waar precies bij hoort. In wat voor tijdsperiode moet je die dingen eigenlijk plaatsen? Gaat het over het lijden? Gaat het over de heerlijkheid? Gaat het over het feit dat de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde zou oprichten? Allemaal van die vage omschrijvingen. En vooral vage indeling. En het Nieuwe Testament geeft ons daar wat duidelijkheid over. Bijvoorbeeld in Lucas 4, als de Heer Jezus dat dus uitlegt. Nou, hij legt het niet eens helemaal uit. Maar het blijkt duidelijk waar het om gaat. Het jaar van het welbehagen des Heren, die is al zo'n 2000 jaar aan de gang. En de dag der wraak onze Gods is nog steeds toekomst. Want die eerste, het jaar van het welbehagen des Heren, spreekt over de eerste komst van Christus als hoge priester. En de hoge priester is degene die zorgt voor de genade, voor vergeving van zonden. En dat is de Heer Jezus Christus ten voeten uit in onze dagen. Maar dat klinkt een beetje vreemd, maar ik bedoel maar te zeggen, dat is het belangrijkste van de Heer in onze dagen. En in de toekomst zal hij komen als koning en dan zal hij oordelen. En dat heet de dag der wraak onze Gods, maar er zit wel zo'n 2000 jaar tussen. Ik zit nou te denken, ja, hoe kom ik hier nou ook weer op zo snel? Omdat er in Hebreeën 12 vers 2 gesproken wordt over de vreugde die hem voorgesteld was. Aan de ene kant het lijden, de vernedering en aan de andere kant de verhoging. En die twee dingen die vind je ook in het Oude Testament. Alleen nogmaals, niet klip en klaar. Het ligt er niet dik bovenop, maar je vindt het wel. En de Heer Jezus neemt het zelfs de Emmausgangers kwalijk dat ze het niet wisten. Onverstandig en tragen van hart, zei de Heer Jezus. Nou ja, en dan kunnen wij nog de vraag stellen van, maar waar lezen wij dat dan in het Oude Testament? Ja, dat is heel onderwerp op zichzelf natuurlijk. Toch maar naar Lucas 24. Vers 25. Want de vraag is, waar lezen wij dat in het Oude Testament? Maar goed, dan staat er in vers 25, zegt de Heer Jezus tot de Emmausgangers: O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Geloofden ze dan niet? Ja, ze geloofden wel, maar niet alles. Wat geloofden ze dan wel? Nou, dat belijden ze zelf in vers 21. Wij hoopten dat hij degene... dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ja, ze geloofden niet in dood en opstanding. Of wisten ze niet, of geloofden ze niet. Maar ze waren ook gericht op de verlossing van Israël. Dat ze verlost zouden worden van de heerschappij van de Romeinen. Dat de Messias zou zitten op de troon in Jeruzalem. En dat staat ook in het Oude Testament, maar er zou eerst iets anders passeren. Maar goed, vers 26. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En dan vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Hetgeen van hem was. Hetgeen over hem ging. Van Mozes en al de profeten. Gewoon van... zeg maar gewoon van Genesis tot Maleachi. En dan is de vraag, dat vind ik een leuke vraag. Waar wordt dan in het Oude Testament gesproken over de Messias? Ja, waar niet? Oké, dat is een goed antwoord. Maar nou heel concreet. Waar wordt gesproken over zijn lijden en over de verheerlijking? Nou ja, als het ermee vol staat, als het Oude Testament ermee vol zou staan, dan moet je toch zo wat willekeurig wat op kunnen slaan.
Nou, laten we eens proberen.
Nou ja, De psalmen, zei je, ja, de psalmen is goed. Alleen dan komt er altijd iemand naar je toe en die zegt, ja, de psalmen, dat gaat niet over de Messias. Toch bestaat erbij psalm van David. Dus, en de psalm van David, dan zegt men, ja, hij had ook lijden en hij moest vluchten voor Saul en pas daarna zal hij zijn koninkrijk ontvangen. Oké, dat was zo met David, maar dat gaat over David en David die verwoordt dat in zijn psalmen. Dus, valt af. Nou, hier staat een heel lijstje onder. Genesis 3 vers 15, wat staat daar? Daar staat het zaad van de vrouw. De kop zou vermorzelen van het zaad van de slang. Nou, dat gaat toch ook niet letterlijk over de Heer Jezus of zo, of wel? Dat is toch wel beeldspraak. Zaad van de slang. Blijft vreemd. Genesis 22, Genesis 26, Genesis 49. Wat staat daar? Nou, hoogstwaarschijnlijk... in uw zaad zal gezegend worden, zullen alle volkeren gezegend worden. Gaat dat over de Messias? Ja. Maar wordt er iets in uiteengezet? Nee.
Is de geboorte wordt al ergens aangekondigd? In het Oude Testament?
Daar gaan we zo naartoe. Die vind ik erg leuk. Dat is erg leuk. Die kent men namelijk alleen uit het Nieuwe Testament. En als je hem in het verband van het Oude Testament leest, heb je geen idee waar het over gaat. Saks, gaan we zo naartoe. Deuteronomium 18 vers 15. Daar staat dat er profeet zou komen als Mozes. En dat was het. Meer staat daar niet bij. Dan slaan ze heel veel over. Nou, dan komen ze in Jesaja 7 vers 14. Ik weet niet of je ook zo'n Bijbel hebt, maar daar staat bij mij allemaal onder. Hè? Jesaja 7 vers 14 of Jesaja 9 vers 5. Volgens mij is het Jesaja 9 vers 5. Wat zeg je?
40 vers 10.
En 40 vers 10 ook. Maar Jesaja 9 vers 5, volgens mij is dat de beruchte. Nee, Jesaja 7 is de beruchte. 7. Wat jij zegt, zijn geboorte wordt toch aangekondigd? Nou, daar gaan we. Jesaja 7. Ik bedoel, we doen nou net alsof we alleen het Oude Testament hebben, hè?
Waar halen we die verwijzingen dan van?
We hebben gewoon alles van tevoren opgelegd.
Jesaja, wat zei ik, 7 vers 14. Ja, maar voor de aardigheid moet je dat hele hoofdstuk eens doorlezen. Dat, ja, dat kan ik nu, dat kost veel te veel tijd. Dat gaat over de dagen van Agas, vers 1. Die was koning van Juda. En Rezin, de koning van Syrië, die ging samen met Peka. Dat was de koning van Israël. Die had een oorlog met Jeruzalem. Die togen op naar Jeruzalem ten oorlog tegen haar. Maar hij vermocht met strijden niet tegen haar. Nou, heel verhaal over dat de Syriërs en de 10 stammen van Israël. Dat die samenwerkten om Juda en Jeruzalem in te nemen. En dan gaat het verhaal zo verder. En dan staat er in vers 8... Nee, Damascus zal het hoofd van Syrië zijn. Dat wil zeggen, nee, Damascus blijft de hoofdstad van Syrië. En Rezin, zo heette die koning, die zal koning blijven daar in Syrië. En in nog 65 jaar zal Efraïm verbroken worden, dat het geen volk zal zijn. Dan wordt Efraïm Lo-Ami en dan gaan ze in ballingschap en zo. Ik bedoel, als je dit nou niet begrijpt en niet volgt, dan zeg ik precies, dat bedoel ik nou even. Daar gaat het even om. Ja, je zit in die dagen, je weet niet goed waar het over gaat. En dan moet Agas een teken eisen. Dat zegt de Heer tegen Agas in vers 10, in vers 11. Eis u een teken van de Heer. Hij moest een teken eisen. En Agas zegt in vers 12, nee, ik zal niet eisen. Ik zal de Heer niet verzoeken. Hij was heel vroom. Nou, nee, dat doe ik niet. En dan staat er in vers 14, daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Als je het niet vragen wil aan mij, dan krijg je hem gewoon. Daarom zal de Heere zelf uw lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Kijk, dat komt ons wel bekend voor. Maar dan staat erachter, boter en honing zal hij eten, totdat hij heeft weten te verwerpen het kwade en te verkiezen het goede. En dan gaat het weer over die twee koningen. Ik bedoel, nou eerlijk, wat is dat voor een profetie? Zie een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Als je het in dit verband leest, heb je niet het idee dat het over de Heer Jezus gaat, hoor. Die pas veel later zou komen. Het gaat me erom, nu, om het te laten zien hoe vaag die dingen zijn. En op wat voor merkwaardige wijze die dingen in het Oude Testament opgeschreven staan. En dat het vrijwel onmogelijk is om daar enige lijn in aan te brengen. Als je alleen het Oude Testament hebt. Als je alleen het Oude Testament hebt, dan zou je nooit gezegd hebben dat Jesaja 7 vers 14 de aankondiging is van de Messias. En zo zijn er dus talloze schriftplaatsen die pas in het Nieuwe Testament worden toegelicht en waarvan gezegd wordt hoe het wel in elkaar steekt met die profetieën. Telefoon. Maar hier zijn dus tal van voorbeelden van. Van die dingen die in het Oude Testament verborgen liggen, maar pas in het Nieuwe Testament ons geopenbaard worden. En wat ik eigenlijk naartoe wil, is dat men dan zegt van ja, maar dat is veel te ver gezocht.
Help me nog even. Er is toch op een moment ook dit door God gezegd van de dekking over het huis van het huis Israël-Juda.
Ja.
Dat was ook min of meer een soort straf. Of in ieder geval
ongeloof veroorzaakt een bedekking.
Ja, en dat je eigenlijk de herkenning van Christus alleen maar kan herkennen met de gelovigheid.
Ja. Hè? Ja.
En dat, ik bedoel, dat is voor mij even lastig om te zeggen van ja, voor mij ligt het allemaal een beetje vanzelfsprekend nu, maar omdat ik nu die kennis ook heb.
Ja, ja.
Het is een beetje kip-ei-verhaal, krijg je dan toch of niet?
Ja.
Nee, is dat, om het goed te willen begrijpen, moet je het geloven. Want het werkt al elkaar in.
Ja.
Geloof werkt dan weer dat je het begrijpt, moet zeggen.
Men zegt zo vaak tegen ons dat dingen veel te ver gezocht zijn. Maar als ik nou lees, dan Lucas 24, waar de Heer Jezus zegt, van al de profeten en vanaf Mozes af aan legde de Heer Jezus uit wat van hem geschreven was. En dat was nogal wat, want het ging inderdaad over Mozes, de profeten en de psalmen. Dan zijn dat niet alleen die schriftverwijzingjes die daar even onder afgedrukt staan. Dan is dat veel meer. Dan is dat namelijk ook in de vorm van typologie, want vorige keer heb ik dat zo even snel genoemd. Maar ja, dat is voor mensen dan al snel te moeilijk. Die hele geschiedenis van Jozef. Wat uiteraard, als je het heel eenvoudig neemt, en dat is echt heel eenvoudig nogal, want er zit heel veel in, maar als je het heel eenvoudig neemt, is het de verwerping van Jozef door zijn broederen, die daarna in het buitenland een koninkrijk ontvangt en pas daarna zich weer bekend maakt aan zijn broederen. En dat is wat er met de Heer Jezus ook zou gebeuren. Eerst het lijden wat op Jozef zou komen en dan de heerlijkheid daarna. En het staat er dus niet letterlijk. En daarom zeg ik ook, er staat in het hele Oude Testament staat dat nergens letterlijk. Maar de Heer Jezus neemt het, die Emmausgangers, zelfs kwalijk dat ze het niet wisten. En ons wordt kwalijk genomen dat wij dat geloven. Omdat dat wordt gezegd dat het veel te ver gezocht is. En onze ogen zouden open moeten gaan. Die bedekking zou eraf moeten om die dingen in het Oude Testament te zien en te leren verstaan hoe ze wel degelijk spreken over Christus. Hoe ver gezocht wij dat misschien in het begin ook vinden. Maar ja. Kijk, voor sommigen is het ook een openbaring. Want ja, we hadden net over die psalmen. Is het inderdaad een openbaring om te zeggen, nee, maar die psalmen spreken over Christus. Heeft men nog nooit gehoord. Heb ik vorige keer ook nog aangehaald, volgens mij. Hè? Psalm 22. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dat ze je dan raar aankijken als je vertelt dat dat in Psalm 22 staat. Ja, Psalm 2. Psalm 1. Welzalig. De man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Wie is die man die niet wandelt in de raad der goddelozen? Ja, heb je op gestudeerd of niet? Goed. Ja, Psalm 151. Ja. Maar in al die psalmen. En in al die geschiedenissen van Saul en David. En in al die geschiedenissen van Richteren. Ik bedoel, daar hebben we tijd geleden nog een keer bij stilgestaan. Een aantal van die Richteren. Daar vind je al die dingen. In fragmenten vind je dat terug. Dat is niet één groot geheel en het wordt klip en klaar uiteengezet. Maar als je goed leest en als je die dingen onderzoekt en er dingen achter zoekt. Van wat betekent dit eigenlijk? Waarom staat dit er eigenlijk? Dan kan je tot de conclusie komen dat het over uiteindelijk spreekt over de Messias die eerst zou lijden en pas daarna verheerlijkt zou worden. Want ja, hoeveel voorbeelden zijn er niet van mensen in het Oude Testament die eerst moeten vluchten of naar het buitenland gaan en pas daarna weer terugkeren. En als ik het nog fundamenteler zeg, dan zeg ik, dat hele principe van dood en opstanding ligt daaraan ten grondslag. Want dat is het lijden wat over de Christus zou komen en de heerlijkheid daarna. Dat is het gesprek met Nicodemus. Zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet over wedergeboorte? Dat wist Nicodemus niet, maar dat staat in het Oude Testament. Maar er wordt niet uiteengezet, wedergeboorte is het principe van dat het ene sterft en dat het daardoor juist veel vrucht voortbrengt. Dat staat er niet. Maar het wordt gewoon gebruikt en geïllustreerd in alles. In het feit dat een vrouw veel moet lijden als zij een kind voort wil brengen. Dat valt in sommige gevallen mee, in andere gevallen weer niet. Maar dat soort dingen. En als je dan weer vanaf Genesis begint en je gaat Maleachi door, nou, dan kom je veel meer tegen dan alleen die schriftplaatsen die daar zo even onder Lucas 24 afgedrukt zijn. Maar je moet die dingen wel willen zien. En als je dat niet wil, dan hou je niks over. Dat is echt waar, daar hou je niks over. Maar goed, dus dat is een waarschuwing dan, dat je daarvoor open zou stellen voor die voor typologie. Want ja, dat woord typologie komt in de Bijbel dan niet voor. Het woord typen wel hoor, maar hoe vaak staat er niet dat de Heer Jezus zegt, de brood wat uit de hemel gedaald is, dat manna in de woestijn bij Israël, de Heer Jezus zegt glas uit, ja dat ben ik. Dat is een type van mij. Dat brood wat toen vanuit de hemel naar de aarde kwam voor dat volk, dat ben ik. Dat brood was het leven voor hen toen in de woestijn. En dat ben ik ook voor de gelovigen, want de gelovigen leven in de woestijn. En die moeten naar het beloofde land en tot die tijd hebben ze alleen mij, dat woord van mij. Is dat typologie? Ja, wat is het anders? Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. Ik bedoel, het is toch altijd typologie, brood en wijn. En daar hebben we vorige keer ook nog even over gehad. Die dingen kan je best wel weten, maar dan moet je wel gelovig zijn.
Of dat idee dat mensen die zeggen dat het erg gezocht is en dergelijke, dat die er gewoon moeite mee hebben om zelf te kunnen bevatten en daardoor niet... afhouden.
Ja.
Terwijl je denkt van ja, het is ook niet echt de bedoeling dat wij als menselijke aardse mensen het zouden kunnen bevatten. Dat is net om het niet aan te doen.
Nee. Maar men wil, ja, er zijn verschillende redenen voor waarom men dat niet wil. Als je het nog nooit gehoord hebt, dus, Ja, heb ik nog nooit eerder gehoord, zegt men dan. Dus ja, dan zal het wel niet waar zijn.
Dan is het zwaar te verteren misschien.
Dan is het zwaar te verteren, ja. Maar de Heer Jezus zegt, ja, je bent wel traag van hart hoor, als je daar niet aan wil. Daar kan ik ook niks aan doen, dat zei de Heer Jezus nou eenmaal. En er zijn wel meerdere uitspraken van de Heer Jezus. Waarbij die korte metten maakt met degene die een beetje oppervlakkig met de Bijbel omgaan. Dus daar zouden wij niet te makkelijk over denken. Maar goed, ja, weet je, dat is eigenlijk een onderwerp apart. Maar men kent die dingen niet meer. Dus ik wil er wel graag wat van zeggen als er gelegenheid voor is. En dit leek me toch net nog, kon nog net, naar aanleiding van Hebreeën 12. Omdat het spreekt over de heerlijkheid die aan Christus voorgesteld was. Want als je dat voor het eerst hoort, dan denk je van, ja, hoe wist de Heer Jezus dat? Ja, uit de Bijbel, ja, uit die geschiedenissen of uit letterlijke Bijbelteksten. Maar als je daar langer over nadenkt, dan denk je van, ja, waar wist de Heer Jezus dat uit? Ja, waar niet uit? Hij heeft ook om zich heen gekeken. Hij heeft ook gezien in de schepping dat alles doodgaat en weer in het voorjaar weer tot leven komt. Dat heeft hij ook gezien. En hij heeft ook gezien hoe het werkt met een tarwekorrel. Want dat zegt hij zelf. En hij weet hoe dat werkt met die wijn en met het brood. Dat wist de Heer Jezus ook. Dus ook al had hij geen Bijbel gehad, had hij het nog kunnen weten.
Dat werkt met die wijn. Stop water in een vat.
Ja. Ja. En voor de rest schink het maar in. Ja. Ja. Maar dat is hetzelfde. Er komt leven in. Nou goed. Het is gewoon het principe van wedergeboorte. Dat vind je overal terug. En in het Oude Testament ook. En Nicodemus uit Johannes 3. Die had dat inderdaad ook moeten weten. Alleen.
Tot in die waar je het net over had. Die eerste komst en die tweede komst. Of wederkomst.
Ja.
Dat ligt nog een verdieping
lager. Ja. Ja. Want het begint met heel. Basic, het principe van wedergeboorte. Maar daarna wordt er dat uitgewerkt. En dan wordt er inderdaad, dat principe wordt op de Heer Jezus van toepassing gebracht. Letterlijk in zijn dood en opstanding. Maar ook in het feit dat hij in het verleden verworpen is door de wereld. Want in heerlijkheid is hij nooit gezien op de aarde door ongelovigen. Hij heeft zich aan de wereld niet vertoond. Aan een handje vol heeft hij zich vertoond. Als bewijs en daarna verdween hij. Hij is aan de ene kant verworpen. Hij lijdt nog steeds, ook nu nog. Hij wordt nog steeds verworpen en gesmaad door de wereld. En pas in de toekomst zal hij komen om te oordelen. Maar dat is hetzelfde principe. En dat is in het Oude Testament net zo goed ook uitgewerkt. Nou ja, uitgewerkt, dat ligt daar ook in verborgen. In die geschiedenis van Jozef bijvoorbeeld. Of in de wat ik net aanhield uit Jesaja 61... Dat er in één keer doorgepraat wordt over de dag der genade en de dag der wraak. Dat ligt daar verborgen. En in de geschiedenis van Mozes vind je het ook. Mozes die moet vluchten naar het buitenland, naar Midian. Daar wordt die herder van die schapen, van die hoge priester daar. Dat doet is in dienst van de hoge priester. En pas 40 jaar later gaat hij terug en dan gaat hij zijn volk verlossen. Met een grote verlossing. En komt er een oordeel over Egypte. Ja, het is niet tot in detail, maar de grote lijn wordt erin uiteengezet. En achter al die details die er genoemd worden, daar valt ook nog wel wat over te zeggen hoor. Ook over Mozes en Aaron wel. De twee broers van elkaar, waarbij de een eigenlijk de koning is. En de ander is de priester, Aaron. Maar Mozes die zegt eigenlijk niks. Mozes die... Dat zei Mozes tegen de Heer, hè? Je moet daarheen en dan moet je dit en dit tegen de farao zeggen. Ja, maar dat kan ik niet, zei hij. En toen kreeg die Aaron mee en die voerde dus steeds het woord. Ze treden gezamenlijk op. De staat, ik weet niet of je dat wel eens gelezen hebt, maar er staat zelfs... af en toe staat er... En Mozes en Aaron deed... En Mozes en Aaron ging... En Mozes en Aaron is... in het enkelvoud. Ze treden als één geheel op, maar er zitten twee aspecten aan. Het één is van de koning en de leidsman, Mozes. Maar die zegt niks, die zwijgt. Dat is Christus in onze dagen. Die koning is, maar die als koning niks doet. En het andere aspect is Aaron, dat is de priester. En die doet wel degelijk wat. En dat is waar deze Hebreeënbrief ook over gaat. Laat ik nou eens Hebreeën 8 vers 1 dan lezen. Daar vind je dat principe van koning en hoge priester. Hebreeën 8 vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben een hoge priester. Maar die hoge priester die is gezeten op een troon van een koning. Dat staat er eigenlijk. Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit. Maar majesteit duidt op koningschap en een troon is heerschappij. Koningschap en priesterschap vind je hier bij elkaar. En hier wordt gezegd, oké, er is een troon van de koning, maar de Heer Jezus is hoge priester. Dat is ook Mozes en Aaron. Het is Mozes, maar de koning, die leidsman, maar Mozes die doet niet zoveel, die zegt niet zoveel. Nee, dat wordt ingevuld door Aaron, de priester. Ja, maar dat is veel te ver gezocht. En dan ga je dus weer. Als je van dit soort dingen gaat zeggen, ja, dat is veel te ver gezocht. Maar als je dit soort dingen niet, in ieder geval niet eens in overweging wil nemen, ja, dan houd het op, dan kom je nergens. Want dan ben je namelijk bezig met dingen wegredeneren. En als je daar één keer aan begint aan dingen wegredeneren, dan is er geen houden meer aan. En dan ben je zo alles kwijt. Dan heb je nog hier en daar een losse schriftplaats. Maar een bepaald verband of groot geheel zit er dan niet meer in. En dan herken je die dingen ook niet meer. En dan gaan die kleppen langzaam dicht en dan ben je het zo kwijt. Waarom is het anders zo dat Mozes en Aaron, twee broers, samen optreden? Waar is het voor? Waarom moet hij die staf bij zich hebben? En die staf die gaat bloeien, et cetera. Ik bedoel, in essentie spreekt het allemaal over wedergeboorte. En Saul en David is toch net zo? Saul is aan de macht. En David is al tot koning gezalfd. Officieel door Samuel. En hij zou koning zijn. Maar er komt nog niet zoveel van terecht. En hij moet vluchten voor Saul.
Eerste leger nog aanvoeren.
Wat zeg je?
Eerste leger nog aanvoeren.
David. Ja, dat doet hij ook nog, ja. Ja, en dan Saul heeft de duizenden verslagen. Maar David zijn tienduizenden. Ja. Maar in die geschiedenis van Saul en David vind je dat net zo. David die moet steeds vluchten. Die wordt verworpen door Saul. Door deze wereld. En Saul is, als je het nog specifieker zegt, het type van de wet. Hij was ook een kop groter dan de rest van het volk. Hij heerst namelijk. En het begon goed, maar het liep slecht af. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar als je hem toepast, komt er niet veel van terecht. Het is heel kort, ik weet het wel. Maar als je die dingen één keer ziet, dan ga je steeds meer zien. Want dan zie je David, die dat moet ik eerst nog eens zeggen. Die Goliath versloeg, want daar hebben we toen een keer over gehad. En toen heb ik daarvan gezegd dat David geen instructies gekregen had over het feit dat hij Goliath zou verslaan. Maar hij wist natuurlijk, en dat is niet goed dat me dat niet te binnen is geschoten. Maar David wist natuurlijk, ik ben tot koning gezalfd. De tegenstander komt eraan. Wie maakt mij wat? Dus, hup, naar die Filistijn en versla hem. Toch? Dat wist David toch? Hij zou koning zijn. Dus kon hij zonder aarzeling kon hij die Filistijn tegemoet treden. Nou, en dan heeft David die Filistijn verslagen. En dan komt David in Adullam. In de spelonk van Adullam met een klein groepje. Een klein overblijfsel. En steeds met dat overblijfsel is hij steeds op de vlucht. En dat overblijfsel is gewoon een type van de gemeente. Die met Christus verborgen is in de rots. Het is zelfs een graf eigenlijk. Een steenrots. Een opening in de... Of een spelonk. Wij zijn daar verborgen. Wij zijn dood voor de wereld. En de wereld is dood voor ons. En met David... Want ja, die mensen die vertrouwden op David... Die hadden zoiets, ja, het kan wel verworpen worden door de wereld. Maar hij is gezalfd tot koning. En dat is hij nu in de praktijk nog niet. Maar dat komt straks in de toekomst wel. En dat is voor ons net zo... Die Heer Jezus Christus, om het oneerbiedig te zeggen, die is verworpen door de wereld. Maar God heeft gezegd, dat gij zijt mijn zoon en zit aan mijn rechterhand totdat ik alle vijanden zal zetten tot een voetbank uw voeten. Nou, daar geloven wij in. Alleen het is nog niet zover dat alle vijanden onder zijn voeten gezet zijn. En dan vind je precies dezelfde parallel. Nou ja. En zo kan je dus nog wel even doorgaan. Maar dan moet je wel één keer op dat spoor zitten. En als je één keer van dat spoor af bent, dan krijg je er ook niet meer veel bij, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik denk dat het lastige is voor heel veel mensen die misschien op zich wel oprecht zijn. Zeg maar de gemiddelde predikant, dat weet ik ook een beetje uit eigen ervaring ook, dat is een ongelovige.
Ja,
het is gewoon onderzoek. Ja, ja, ja. 70-80% van de mensen die theologie hebben gestudeerd, hebben geen persoonlijk geloof in de Heer Jezus of in God. Zien de Bijbel uitsluitend als een intellectuele oefening om een verhaal op te hangen. Ik vertel het negatief, zo bedoel ik het niet, maar dat is wat er gebeurt. En ik denk wat de gemiddelde theoloog doet, dat is zeg maar de koppelingen die wij maken. Hè, eigenlijk kan ik het heel kort zeggen. Het zijn allemaal geleende woorden van mij trouwens. Hè? Wij buigen voor het woord.
Mm-hmm.
Wij buigen voor de Bijbel.
Ja, nou, dat doen ze niet.
Dat doen ze niet.
Nee.
Bedoel, daarin zie je dus een stuk verharding. De uitleg die jij nu geeft, dat is iets dat is voor hun ik wil niet zeggen te gemakkelijk. Niet qua intellect, maar meer van dat ligt zo voor de hand. Kan niet waar.
Nee, ook dat nog. Ja. Of aan de ene kant is het te voor de hand. En aan de andere kant is het soms het beschouwen als te ver gezocht.
Precies.
Het is nooit goed.
Nee. Want hoe legt een gemiddelde predikant dit soort geschiedenissen uit? Dat is het goede antwoord. Ten eerste wordt het inderdaad niet uitgelegd. Maar er wordt inderdaad gekeken wat Mozes goed deed. En wat David nou verkeerd deed.
Ja, en er is ook met name de kerk een droge huiver om op enig moment het Oude Testament toe te passen op de Heer Jezus. Omdat er natuurlijk met name na de Tweede Wereldoorlog een soort idee is ontstaan. Vroeger was het zo dat de gemeente was in plaats van Christus gekomen.
Van Israël.
Van de belofte aan het Joodse volk. Wij zijn in de plaats gekomen met het Joodse volk. Nou, onder dat soort gedachten is er natuurlijk heel veel nadigheid ook.
Mm-hmm.
Dus dat hebben ze eigenlijk heel snel losgelaten.
Mm-hmm.
En nu laten ze ze lezen het Oude Testament. Dat is van en voor Joden geschreven.
Dan krijgen ze dat, ja.
En, dus dan weten ze beter. Dus een keuze die ze hebben gemaakt.
Ja.
Waardoor je dus als toehoorder en als leek dus niet... de boodschap hoort.
Nee. Dat is heel treurig, ja. Maar ja, dat is ook, en heb ik vorige keer ook gezegd, ik bedoel, mensen in de kerk, ja, dan neem ik niks kwalijk, maar met name dat soort predikanten, ja, die hebben verantwoordelijkheid en die houden bewust dingen achter dat is toch gewoon zo, dat zie je toch bij de gemiddelde preek, dat ze gewoon zijn een bepaald idee, dit wil ik naar voren brengen, en wat voor schriftgedeelte kan ik daar zo een beetje bij gebruiken, wat daar een beetje over gaat.
Dat is echt letterlijk wat er gebeurt. Nou,
dat is toch gewoon zo.
In welk Bijbelstuk staat ook alweer dat, ik geloof dat Paulus het erover had, over dat mensen of gemeenten hun eigen
leraars, ja, omdat ze kittelachtig zijn geworden van gehoor.
Kijk maar om je heen.
Ja, dat is ook zo. Ja. Maar ja, dat was wel in de dagen van Timotheus al zo, want Paulus schrijft er naar Timotheus. En als het alleen in onze dagen zo zou zijn, had hij dat niet aan Timotheus hoeven schrijven. Maar ja, dat is inderdaad voor alle tijd dat men dit soort dingen niet wil horen. Maar als men dit niet wil horen, dan is mijn vraag wat dan het antwoord is op Daar zeg ik het heel ingewikkeld, hè? Op de vraag, waar heeft de Heer Jezus het dan over als hij zegt dat de schriften van A tot Z getuigen van het lijden en de heerlijkheid daarna? Waar haalt de Heer Jezus dat dan vandaan als het niet in die geschiedenissen zit? Van die één of twee schriftplaatsen waarin het bijna letterlijk staat, nou ja, Jesaja 53, een lam die de slachting geleid wordt, dat soort schriftgedeelte. Is dat dan het enige? Dan is het niks meer. Nee, en dan kan het toegepast worden voor de ethiek. Wat doet hij goed, wat doet hij fout? Adam had natuurlijk niet van die boom en die appel moeten eten, et cetera. En Mozes had die Egyptenaar niet dood moeten slaan. En nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat krijg je dan. En voor de rest blijft er niks over. En wat al die details dan betekenen, dat doet er dan helemaal niet meer toe.
En dan slaan we het ook wel snel over.
Slaan we het snel over en dan gaan we... Dan pakken we maar gewoon een paar praktische, wettische uitspraken uit de Bijbel. Die plukken we eruit en die houden we de mensen zo af en toe voor. Ja. En nou weet je wat, we gaan, het is bijna Pasen. Dan gaan we 40 dagen voor Pasen een leiderstijd ontwikkelen. En dan gaan we met de hele gemeente gaan we daaraan meedoen. En dan gaan we daar een boek voor maken. En dan 40 is zo'n mooi Bijbels getal. En, en techniek, zei jij, hè? Gewas, arbeid.
Gewas, arbeid, visserij en automatisering.
En automatisering, ja. Ja, dat is nieuw. Dat is modern. Ja, en dat soort dingen doet men dat. En de gemeenteleiding, die denkt die dingen uit. En die schaf een keer een boek hier aan en een cursus daar. En die biedt dat aan de gemeenteleden. En die, zo worden ze zoet gehouden. Maar tot kennis van de Bijbel komen ze niet. Want als je ding voorhoudt, hebben ze er nog nooit van gehoord. Dus het is echt niet gek wat wij hier doen. Het is doodnormaal. Alleen, zij hebben geen kennis van de schrift. En nou wil ik echt niet zo arrogant zijn om te zeggen, wij hebben dat wel en wij weten alles van de Bijbel. Nee, we weten absoluut niet alles van de Bijbel, maar wij hebben wel kennis van de schrift. En kennis van Christus. En er zal ons nog heel wat uitgelegd worden. En wat is het probleem? Men, wie dat dan ook is, men. Maar dan zegt altijd, ja, nee, dit kunnen wij niet zeker weten. En dit is twijfelachtig, dit is twijfelachtig. Ja, zolang dingen twijfelachtig zijn, dan ga maar door. Dan hou maar op. Als je daar met elkaar over moet discussiëren. Ja, het woord Gods...
Daar ligt het hele probleem. Ze herkennen niet dat het Gods woord is.
Nee. Ja. En als je nou die handelingen, en ik doe mijn Bijbel vast dichter, want het is zo pauze. Maar als je dan die handelingen tijd doorleest, dan wordt nergens gesproken dat er gediscussieerd werd over de Bijbel. Of dat ze in groepjes uiteen gingen, of dat Paulus een 40 doelgerichte dagencursus aanbood. Nee, dat is toch zo? Dus lees het dan gewoon eens na. Er staat elke keer, en Paulus ging daar naartoe en dan ging naar de synagoge en hij hield dan het woord Gods voor. En toen werden ze kwaad. En toen ging die naar de buren. De ene keer kwamen de heidenen. En de andere keer ging die naar het huis naast de synagoge. Komt ook een keer voor. En dan ontstaat daar een gemeente. En er wordt gewoon de schrift onderwezen. En meer niet. En meer lees je daar ook niet over. Zo gaat dat nou eenmaal.
Ja, maar als je niet erkent dat het woord van God is. En je eigen inzichten gaat toepassen. Dan zal die Heer zich ook niet openbaren aan jou.
Nee. Nee.
En dan blijft het ook verborgen.
En dan blijft het ook verborgen, ja. Ja. En die theologen die houden zich... ik weet niet waar ze zich allemaal mee bezighouden, maar ik heb wel eens wat gelezen, hoor. En dan houden ze zich bezig met wie dat dan geschreven heeft en wanneer en waar. En het Oude Testament ook, dat is pas heel laat geschreven. En er zijn 3 schrijvers of 4 schrijvers. Ken je dat soort theorieën?
Ja, ze hebben het over die kwellen. En daar heb je dan dat is ook de brontekst.
Ja, en dan heb je een schrijver die gebruikt steeds Elohim. En je hebt een schrijver die gebruikt steeds Jehovah. Of die gebruikt steeds Adonai. En dat knipt men dan allemaal uit elkaar. En dit is dan schrijver A. En dit is B. En dit is C. En heel ingewikkeld verhaal. Maar je hebt er niks aan.
Zo ingewikkeld dat niemand het snapt.
En het klopt ook nog niet. Maar het is een hele theorie.
Het is gewoon een keuze, geloof ik. Als er in de Bijbel zo staat dat gras blauw is, dan zal het wel zo zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind altijd volle aan wat dat betreft. Mijn hoofd kan nog steeds in de Bijbel staan.
Ja. Ja. Maar daar gaan we even mee poseren. Terug maar naar Hebreeën 12 vers 2. Ja, we zijn een beetje uitgeweken, maar goed. Dat, zo komen we er nooit doorheen. Helaas.
Tijdslag toch?
Ja.
Naar eeuwigheid.
De Heere Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat was de route die hij moest gaan, namelijk het kruis verdragen en de schande verachten. En zoals ook al vaker gezegd, dat is ook wat over ons heen komt. Als wij achter de Heer aangaan, want als wij de Heer willen volgen, dan zouden wij ook ons kruis opnemen. En dan zouden wij ons leven moeten verliezen. En onszelf dus niet meer zo belangrijk vinden. Maar goed, het resultaat daarvan is dat hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat is gewoon de troon van God. Hij is gesteld tot zoon van God. Uiteraard in zijn opstanding. Dat is ook zo onbekend. Het is bijna weer Pasen. Maar de kruisiging is altijd een zeer geliefd en populair onderwerp om over te spreken. Daar doet men dan ook een week over om daar naartoe te werken. Dat gebeurt in heel veel kerken. Maar als het dan één keer Pasen is, dan weet men niet zo goed wat men daarmee moet. Terwijl dat nou juist het belangrijkste is, dat de Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen en dat hij nou zit aan de rechterhand Gods. Alleen wat men vaak niet wil, is dat wij met hem daar gezeten zijn. Want daardoor verliezen wij onze positie op aarde. En dan is het zo vreemd als je met politiek bezighoudt. Ja, ik noem maar wat. En wat zeg je? Eieren zoeken.
Pasen? Eieren zoeken?
Ja.
Dat doen ze liever.
Dat doen ze liever. Eieren zoeken. Dan hem vinden? Oké. Okay. Ja, ik ben een beetje traag van hart om...
van die paasverhaal.
Van die paasverhaal ben ik traag van hart. Maar dat wil men niet, hè? Men wil niet hun leven verliezen. En als je zegt dat wij een positie hebben in de hemel, ja, dat kan dan wel zo zijn, maar hier op aarde, daar draait het om. Maar dat draait het helemaal niet om, want wij hebben een strijd. En dat is geen strijd tegen vlees en bloed, maar dat is een strijd die zich afspeelt in de hemel. En over die strijd spreekt vers 4 ook. Daar komen we straks, of de volgende keer wel op. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En wat het precies inhoudt. Dat is de zonde van de zondaren uit vers 3. De zonde namelijk van het tegenspreken van de zondaren. Daar hebben wij namelijk tegen te strijden. Wij hoeven niet zoveel. Als christen hoeven wij niet zoveel. Wat wij moeten doen is, houd hetgeen gij hebt. Of het geloof behouden. En dat er soms dat er meer geloof en vaster geloof en meer kennis komt. Dat is ook zo en dat is ook de bedoeling. Maar in essentie verandert ons geloof daar niet mee. En onze wandel en onze positie ook niet. Wij moeten gewoon blijven in de positie waarin we gesteld zijn. Opgewekt met Christus, gestorven voor deze wereld. En we zouden zoeken de dingen die boven zijn. Daar heb ik het in 2 of 3 zinnen gezegd. En dat is de essentie. En als je dat nou gewoon eens vasthoudt en je zou voor de rest niks weten, dan kom je een heel eind. Alleen men laat dat bewust los en men kiest ervoor om iets tot stand te brengen en zichtbare dingen in deze wereld te realiseren. Maar dat was niet Gods bedoeling. Want de Heer Jezus Christus die zit dan wel nu aan de rechterhand Gods. Helaas staat daar niet bij dat het ontleend is aan Psalm 110. Want dat is het wel. Dat is die bekende psalm. Waar staat dat tot de Messias gezegd wordt. Zit aan mijn rechterhand. In Psalm 110. En dan staat erachter. Totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Of opdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. Die Psalm 110, daar kan je ook wel een week over spreken, want die wordt in bijna elk Nieuwtestamentisch Bijbelboek aangehaald en commentaar op gegeven. En de essentie van het hele verhaal is dat de Heer Jezus Christus zit aan de rechterhand Gods, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar tot nu toe zijn niet alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat duurt nog even. En daar zijn we de Hebreeënbrief ook mee begonnen, in hoofdstuk 1 en 2. Want in de eerste drie versen van de Hebreeënbrief, daar staat dat God in deze laatste dagen tot ons heeft gesproken door de Zoon. En dan vers 3. De welke, en dan het einde van vers 3. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. God heeft Christus gezet aan zijn rechterhand en alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hoofdstuk 2 van Hebreeën geeft daar verder commentaar op. En die zegt in Hebreeën 2 vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan einde van het vers. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat is officieel zo, juridisch zo. Maar daar is in de praktijk nog niet zoveel van te zien. Dat wacht nog op de dagen van de wederkomst. En ik zit met de schriftplaats in mijn hoofd die hier tegenstrijdig aan lijkt. Laten we die maar eens opzoeken. Dat is in 1 Korinthe 15. Want aan de ene kant wordt gezegd, en ook in de Efezebrief vind je dat, dat alle dingen onder zijn voeten gezet zijn. Christus is opgewekt en ten hemel gevaren en gezet, ver boven alle overheid, macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Hoe staat het er ook? Nou ja, in ieder geval ver boven alle heerschappij en macht. Maar in 1 Korinthe 15 vers 25... daar wordt het niet van de juridische kant bekeken, maar daar wordt het van de praktische kant bekeken. En dat spreekt ook over de dagen die nog toekomst zijn, waar staat in vers 25. Want hij, dat is de Zoon, hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En hier staat dus dat het nog niet zo is. Dus kan je de vraag stellen, zijn alle vijanden nou onder zijn voeten onderworpen? Ja of nee? Het antwoord, hier staat niet. En dat klopt, maar het heeft toelichting nodig. En als je zegt dat het wel zo is, dat alle dingen onder zijn voeten gelegd is en alles aan hem onderworpen is, ja, dan heeft dat ook toelichting nodig. En waarom heeft het toelichting nodig? Omdat dat het grote onbekende is in het Oude Testament. Die periode waarin wij leven. Waarin hij wel gesteld is tot koning. Maar daar komt van zijn koningschap nog niks terecht. In deze wereld. En van het koninkrijk evenmin. Want de gemeente is er ook niet om het koninkrijk hier op aarde te bouwen. Groot misverstand. Vele liederen zit dat in verwerkt. Maar dat is niet de bedoeling in onze dagen. En dat lees je, ja, des te meer en des te langer je die schriftgedeeltes kent, dan denk je ook van, waar haalt men dat vandaan? Ik bedoel, als je nou in Efeze leest, want daar wordt het dan ook aangehaald, in Efeze. Efeze 1 vers 20, waar staat dat hij met een kracht werkt aan ons. Dezelfde kracht, Efeze 1 vers 20, dezelfde kracht die hij gewerkt namelijk, die hij gewerkt heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, is weer hetzelfde. En heeft, oh nee, zo staat het er niet. Dat staat pas in vers 22, maar er staat in vers 21. Gezet tot zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Dus hier staat dat het wel zo is. Maar dat is officieel zo. Hem is namelijk gegeven alle macht, niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. En in hoofdstuk 2 vers 6, daar staat inderdaad dat wij met hem opgewekt zijn en met hem gezet zijn in de hemel. En daar had ook gerust achter kunnen staan dat wij gezet zijn ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat is onze positie. En in die positie zouden wij blijven. Dat is wat we zouden doen.
Kun je daar maar uit terugtrekken dan, die positie?
In de praktijk wel. Daar richt je politieke partij op. Om maar het eenvoudige voorbeeld te gebruiken. Tuurlijk, officieel niet. Maar wij zouden daar ook uit leven. Uit die positie. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat hoeft niet. Dat is niet verplicht.
Dat kun je nalaten.
Dat kan je nalaten.
In principe, je blijft in die positie. Of ja. Je daarna leeft of niet, dat is een keuze.
Ja, maar je blijft in die positie. Ja, ja. Nee. Nee, je hebt maar één keuze. En als je dat niet wil, dan... je moet het voorstellen als een cirkel. Hè? Je moet naar het middenpunt en welke kant je ook opgaat, het is altijd fout. Je moet naar het midden. En als je daar niet bij blijft, of je dan links, rechts, omhoog, naar beneden, maakt niks uit. Het is altijd fout. En alle dingen die wij aardsgezind doen... En voor onszelf, ja, die dragen niet bij aan de opbouw van de gemeente of iets dergelijks. Wij zouden ons bewust zijn van die positie die wij hebben. En dat heeft twee kanten, dan blader ik maar weer terug naar Hebreeën 12, heeft twee aspecten. Hè? Aan de ene kant zijn we gezet in het binnenst heiligdom, dan wel in de hemel der hemelen. Wij zijn gezet met hem... ver boven al die overheden en machten. En dus ook boven de duivel. Maar aan de andere kant worden wij hier op aarde vervolgd en verdrukt. En hebben we een positie buiten de legerplaats. Dat is het verhaal van die twee bokken van Grote Verzoendag. De ene die ging levend de woestijn in. En de ander werd gedood. Maar daarna werd zijn bloed gebracht in het heilige der heiligen. Aan de ene kant zijn we in de hemel. Maar als je het horizontaal bekijkt, dan hebben we een positie buiten deze wereld. En dat is wat hier ook staat. Aan de ene kant is het het kruis dragen, maar aan de andere kant komt daar verheerlijking voor in de plaats. En wat wij zouden doen is, Hebreeën 12 vers 3, wij zouden aanmerken deze, namelijk de Heer Jezus... Want wat heeft hij dan gedaan? Wat wordt als een van de belangrijkste dingen van zijn leven gezien? Wij zouden aanmerken deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen. Wat moeten wij dus doen? Gewoon blijven staan. En als men komt om ons van ons stuk te brengen, zouden wij dat dus niet toelaten. Want dat is wat de duivel wil. Die wil ons in de war brengen. Dat wij niet meer arrogant zeggen. Dit staat er, dit geloof ik en dit is de waarheid. Als we daaraan gaan twijfelen. Dan raken we de basis voor ons eigen leven kwijt. En dan vallen we om. Dan bezwijken we. Dan hebben we geen rechte paden meer. En dan worden wij verdraaid. Maar goed, zo staat het in. Krijgen wij verdraaide knieën. Zo staat het in vers 12 en 13. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Want wij hoeven helemaal niet zoveel. Want het is de duivel die wel ons probeert
te activeren.
Ja, en te verleiden. Maar daar zouden we gewoon... niet op reageren. Gewoon Gewoon blijven staan. Ja. En dat is ook wat er staat in vers 4. Hè? Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Moeten wij dan strijden tegen de zonde? Nou ja, voor de zonde, heb ik al vaker gezegd, moet je gewoon invullen. Die zonde is het tegenspreken van de zondaren. Dat komt namelijk op ons af en dat is de zonde in dit verband. Moeten wij daartegen strijden dat die mensen dat niet meer doen? Nee. Zij strijden tegen ons en wij moeten een helm opzetten en een zwaard hanteren. Een verdedigingszwaard is dat. En we hebben een schild en een borstwapen. Efeze 6. Ja, die heb je ook. Maar het zwaard wat in Efeze genoemd wordt, is een kort zwaard. Dat is hetzelfde korte zwaard. Dat is hetzelfde korte zwaard als van. Hoe heet die? Van Ehud. Ehud. Die stopt. Die hem helemaal erin stopt, ja. Ja. Maar dat is ook wel een tweesnijdend scherp.
Die was hem wel kwijt, hè?
Die was hem wel kwijt, ja. Die zag hij nooit meer terug. Maar het had ook wel effect. De drek kwam eruit. Maar goed, heel ander verhaal. Maar de strijd die wij hebben is gewoon een strijd om staande te blijven. Hè? Efeze 6, ja, dat hebben we wel eens vaker opgezocht. In 2 Timotheus 4. Dat spreekt ook over de loopbaan. Dan zoeken we die nog even op. Dus een paar hoofdstukken, een paar bijbelboeken terug. 2 Timotheus 4... Weet Timotheus 4. Paulus die wordt ervan beschuldigd. Nou ja, dat dit zijn afscheidsreden is. Paulus wordt daarvan beschuldigd dat dit zijn afscheidsreden is. En dat hij hier vertelt dat hij doodgaat binnenkort. Omdat hij in de gevangenis zit. Staat het erbij? Ja, hij voorziet zijn einde. Ja, hij zit namelijk in de gevangenis en de algemene gedachte is dat hij een doodsvonnis hem te wachten staat. Maar dat is niet zo. Dat vertel ik.
Hier staat heen gegaan, dus dat hij verwachtte te vertrekken.
Oh, hier staat hij voorziet zijn einde. Hij voorziet zijn einde. Nou ja. Goed, vanaf vers 6 dan. Daar staat, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En daar komt het onder andere van, de tijd van mijn ontbinding. Ja, dat woord kan gebruikt worden voor verscheiden, of hoe zeg je dat netjes, voor het sterven. Want ontbonden te zijn en met Christus te zijn is verreweg het beste, zegt Paulus. En dat is wel degelijk dat je lichamelijk overlijdt. Maar ontbinding betekent volgens mij ook gewoon dat de banden losgaan en dat je dan dus vrijkomt. Dus
dat hij uit zijn ambt gezet is of zo. Of dat hij,
ja, uit de gevangenis. Ja. Hij zit in gevangenschap. Hij zit de tijd mijner ontbinding is aanstaande.
Hij is gebonden. Straks niet meer.
Precies. Maar het komt ook door de volgende versen. Want daar staat in vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. En daar hadden we het over. We zouden een strijd strijden. Ik heb de loop geëindigd en de loop is de loopbaan. En hoe heeft hij dat gedaan? Ik heb het geloof behouden.
Trouw gebleven.
Het is niet zo moeilijk, je moet gewoon blijven staan in de positie die je hebt ontvangen. En je moet niet naar links en niet naar rechts. Dat is wat de duivel probeert en des te meer hij dat probeert, des te sterker wij worden. Dus. Maar het misverstand bestaat ook omdat er staat, ik heb de loop geëindigd. Zo, nou, dat was het einde van zijn loopbaan. Maar ja, wat betekent eindigen in de Bijbel, in de Statenvertaling? Het einde van uw geloof. De zaligheid der zielen. Het doel. Het einddoel. U heeft uw bestemming bereikt. Ja. En dat zegt hij. Hij zegt van de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de loop geëindigd. Ook hier in de gevangenis heb ik die loop geëindigd. heb ik in ieder geval het doel bereikt. Ik heb ook nu nog, tot nu toe, heb ik ook nog steeds mijn geloof behouden. En het komt ook omdat er daarna weer achter staat. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag, de dag van Christus namelijk, geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En dan zeggen ze, ja, Paulus denkt dat hij binnenkort al naar de Heer gaat. En dat hij dan een kroon krijgt. Maar Paulus wist ook wel dat het nog wel even zou duren. Want dat krijgt hij pas in die dag. Ja, en die dag is de dag van Christus. En dat is niet de dag van ons overlijden. Maar goed. Goede strijd strijden. De loopbaan lopen is gewoon het geloof behouden. En meer niet. En dat Paulus niet aan zijn einde kwam hier en dat hij daaraan denkt, dat mag duidelijk zijn uit de woorden uit vers 11. Lucas is alleen met mij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Zo'n begrafenisdienst. Nee. Militaire
dienst.
Ja, nee, de dienst aan de Heer uiteraard. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reismantel mede. Die wou die graag mee in zijn graf.
Ik bedoel... Die boeken wilde hij ook graag.
Ja, die boeken wou hij ook
mee. Perkamenten, hè?
Perkamenten, ja. Ja. Breng de reismantel mee. Nou, ik weet niet wat jullie met een reismantel doen, maar... Het lijkt me dat je daarmee op reis gaat. Die ik in Troas bij Karpers gelaten heb. Als gij komt. En de boeken en de perkamenten. Wou hij mee. Nou ja, dat moet toch duidelijk zijn dat hij nog wel wat van plan was.
Ik moet zeggen, als hij dan... Maar hij hecht natuurlijk niet al te veel waarde aan aardse dingen. Waarom zou je het dan meenemen in je graf?
Precies, tuurlijk, dat is natuurlijk ook onzin. Maar in vers 17 staat er ook, hè, de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. Dat is dus die loop die hij ook geëindigd heeft, ook in zijn gevangenis, heeft hij ook het evangelie gepredikt. Want het was niet zo dat hij helemaal achter slot en grendel zat. Hè. Hij had een eigen gehuurde woning en ontving daar mensen. In de gevangenis wel. Hij had een elektronisch enkelband, inderdaad, ja.
Huisarrest geworden.
Nee, maar hij had huisarrest, ja. Hij had een eigen gehuurde woning en daar verbleef hij zo lang. En er staat dus dat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. Dat heeft hij dus ook gedaan. En schrijft hij, ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle booswerk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Ik ben uit de muil des leeuws verlost. Is dat letterlijk? Nee, dat is typologie. Toch? Ja. Maar goed, dat was even over die brief van Paulus dan aan Timotheus. Hij was nog wel wat van plan en heeft ook nog wel wat gedaan in zijn leven. Maar dat staat niet meer in de Bijbel. Maar waar het om gaat is dat wij die loopbaan zouden lopen en dus gewoon staande blijven. Terug naar vers 3 van hoofdstuk 12. De Heer Jezus heeft het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Kijk, er staat tegenspreken van de zondaren. En dan moet je je dus direct afvragen, waarom staat hier zondaren? Want ja, we zijn toch allemaal zondaren? Tegenspreken van de zondaren? Nee, dat is het verhaal. De term zondaren wordt hier gebruikt. En dan zou onze vraag zijn, hoezo zondaren? Wij zijn allemaal zondaren. Wat is dan de specifieke zonde van deze zondaren? En dan is het antwoord, het tegenspreken. Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Nou, en wie waren de tegensprekers in de dagen van de Heer Jezus?
Fariseeën.
Ja.
De theologen,
ja. Ja. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment zelfs dat soort figuren die menen goden een dienst te bewijzen door u uit de synagoge te gooien en te doden. En zij menen daarmee goden een dienst te bewijzen. Zo sterk was die dat tegenstaan tegen, tegen de Heer Jezus, maar ook tegen de discipelen en de apostelen. Kijk maar wat Paulus deed voor zijn bekering. Dat was stimis wat hij deed. Blazende en dreigende tegen de gemeenten, staat er dan. Ja, dat is wat er gebeurt. En vooral het Jodendom, die... het is hun Messias, het is de Messias uit het Oude Testament. Maar het is de Messias geworden van de heidenen. En dat wilden ze niet horen. Want zij dachten dat het voor hun alleen was. En nou bleek dat er een laag onder dat Oude Testament zat. Dat wat ze niet gezien hebben en niet geloofd hebben. En toen de Heer ze dat openbaarde, toen stonden ze met hun mond vol tanden. En... ja, als je niet meer weet wat je moet zeggen, dan moet je gewoon heel hard gaan schreeuwen. En dat deden ze dus ook. Kruisigt hem, kruisigt hem. Ja, maar waarom dan? Nee, kruisigt hem, kruisigt hem. Gewoon twee keer zo hard. Zo gaat dat.
Gebeurt nog.
En dat gebeurt nog. Ja. Ja, gewoon een gesprek, dat is dan vaak onmogelijk. En dan wordt er gewoon hard geroepen en... En dat zouden wij verdragen en we zouden gewoon blijven staan. Ja, en nou ja, we hebben genoeg voorbeelden uit hoofdstuk 11 gehad, maar de Heer Jezus is natuurlijk het grote voorbeeld en daarna ook de apostelen. Petrus, Johannes, Petrus en Johannes die in de gevangenis geworpen worden. Ja, en Petrus zegt ook maar gewoon, ja sorry, maar er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dus ja, die naam predik ik. Ja, dat mag niet. Nou, maar dat doe ik wel, want ik kan niet anders. Zegt Petrus. Dus, nou ja. En wat jullie dan met mij doen, dat moet je zelf weten. Maar ik blijf dat gewoon doen. En dat zou voor ons ook zo zijn. Wij zouden daar niet voor... niet van gaan wankelen als dat soort dingen ons afkomen. En ik denk dat het voor ons ook wel meevalt. Zeker op dit soort gebied van... overheidswegen en zo, daar hebben wij geen last van. En dat is allemaal heel prettig. Het heeft zijn voordelen. Maar het heeft ook zijn nadelen hoor, dat we zo vrij zijn. Daar mogen we dankbaar voor zijn, maar het heeft ook wel zijn nadelen. Want dat zou Jacobus, dat zijn eigenlijk de woorden van Jacobus. Want Jacobus zegt dat je zalig bent als je in menigerlei verzoekingen valt. Dat is wel goed voor je, zegt hij. Dus er zitten altijd twee kanten aan het verhaal. Want als het geloof niet beproefd wordt, dan wordt het ook niet gesterkt en gebouwd. Als je nooit een keer tegenslag krijgt, dan is er ook niet veel aan. Nee, toch? Ik bedoel, het zet je toch in beweging op het moment dat je dat de weerstand is. Daar word je zelf sterker van. Dan moet je zelf soms ook weer in de Bijbel en kijken, waar staat het nou? Ik geloof het wel, maar hoe zit dat nou? Waar staat dat nou? Klopt dat wel degelijk? En wat zegt hij? En waar staat dat? En in wat voor verband? Etcetera. Dat is alleen maar goed. Dus dat is niet zo verkeerd. Maar we moeten dat wel verdragen. Want anders kan het wel zo zijn dat wij verflauwen. En als iets verflauwt, dan is het zout eruit. En de Heer zei dat ons woord ten alle tijde met zout besprengd zou zijn. Nee, dit moet je niet met een korreltje zout nemen. En wij zouden ook niet bezwijken in onze zielen. En onze zielen is gewoon ons praktische leven. Eigenlijk is het gewoon, dat is ons leven. Niet heel statisch, maar het bewegende leven. Onze ziel, onze praktische wandel. En in ons dagelijks leven van alle dag zouden wij staande blijven. Dat is een strijd tegen de zonde van die tegensprekers namelijk. Het is zelfs een strijd, en ik doe mijn Bijbel maar ondertussen dicht. Het is een strijd die ook niet, die wordt op aarde uitgevoerd, maar het is een strijd eigenlijk in de hemel. Maar daar had ik het net zo straks in de pauze over. Want wij zijn gezet met Christus in de hemel, maar daar bevindt ook de duivel en zijn engelen. En die vallen ons aan. Maar wij zouden gewoon in die hemelse positie blijven staan. Dat is wat wij zouden doen. En ja, dit is een kwestie van staande blijven. En als je een beetje weet hoe de tegenstander werkt, dan zie je de dingen wat beter aankomen. En dan weet je wat beter hoe je daar misschien mee om moet gaan. Dat leer je ook wel weer door de praktijk van alle dag. En dat is wat we zouden doen. Gewoon staande blijven. En voor de rest zal de Heer voor ons zorgen.